Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 147 en daarvan de versen 1 en 3. Laat 's Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. De versen 1 en 3 van Psalm 147. We gaan nu samen zingen uit de berijming van de 10 geboden. En daarvan vers 1. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven waar hij deze woorden horen deed. We zingen dat voordat we luisteren naar de wet van God. En als wij die wet gehoord hebben, dan zingen wij uit dezezelfde berijming het 9e vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. gezang A, het eerste gezang naar de psalmen, het eerste vers nu en straks vers 9. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Almachtige en heerlijke God, u die alle macht hebt boven in de hemel en beneden op de aarde, u die alle dingen bestuurt en alle dingen regeert. Wanneer wij vanmorgen samen zijn als gemeente naar uw naam genoemd en op deze wijze tot u komen in het gebed, begrijpen wij en ervaren wij dat het op deze wijze u aanroepen en belijden nogal wat vragen oproept. De wereld is telkens weer geschokt door geweld, ver weg en soms dichtbij. Aanslagen zijn er overal ter wereld, week in, week uit en bijna dagelijks. En dan ineens is het ook voor ons gevoel heel dichtbij. En dan komen we samen als gemeente naar uw naam genoemd en belijden dat u alle dingen regeert, alle dingen in uw handen hebt. Misschien moeten wij wel belijden dat het ons uit de handen loopt. En dat het in deze wereld van lieverlee een steeds grotere chaos wordt, voor ons gevoel, maar ook feitelijk. En dat wij met z'n allen, groot en klein, geleerd en ongeletterd, het ook niet meer weten hoe het anders moet en hoe het beter moet. En dat alle dingen u uit de hand lopen, dat zou dan ook nog gezegd en gedacht kunnen worden. Maar wij geloven en belijden dat alle dingen uit uw vaderlijke hand voortkomen, voorspoed en tegenspoed, ook allerlei rampen en leed, wetend dat u er niettemin op een onbegrijpelijke wijze boven staat. En dat het u dus niet uit de hand liep en loopt, en dat wij ook alleen bij u antwoord kunnen vinden op al die bange vragen, en ook alleen bij u kunnen schuilen. Heere, doe het ons geloven en doe het ons ook ervaren dat wij ziende op u toch niet behoeven te vrezen. Want alle dingen, ook de dingen van ons eigen leven, liggen vast in uw handen. Vader in de hemel, God en Vader in onze Heere Jezus Christus. Vanmorgen horen wij de Heere Jezus Christus zeggen: zie, ik kom snel. Dat zijn bekende woorden, we hebben daar onze vragen bij, maar ze blijven staan, het zijn uw woorden, wij mogen niet toedoen en afdoen. Ik kom spoedig. En als dat zo is, dan is er alle reden om ons voor te bereiden. En om te verlangen naar uw komst. Met opgeheven hoofd, omdat we weten en geloven dat de verlossing nabij is. Heere, geef ons een goede voorbereidingsdienst. Sommigen hebben verdriet, anderen hebben grote zorgen om gezondheid van familieleden. Er zijn andere omstandigheden waardoor we misschien het allemaal ook niet zo zien zitten, teleurgesteld, verdrietig, depressief. Wilt u juist door uw woord van vanmorgen en door de tekenen van brood en wijn ons opscherpen in de dingen van het geloof? Ouderen, maar ook jongeren, in de kracht van het leven, midden in de werkelijkheid van elke dag, u roept ook hen naar u toe en zegt: rust een weinig, hier is brood, hier is wijn, doe dit tot mijn gedachtenis, doe dit totdat ik kom. Geef ons een goede en een gezegende voorbereidingsdienst en week. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Matteüs 25. De verkondiging is deze morgen en bij Leven en Welzijn ook volgende week zondag uit het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk, Openbaring 22. Maar de eerste schriftlezing van morgen is uit Matteüs 25, de versen 14 tot en met 30. Dat is de gelijkenis van de talenten. Eén kreeg er 5, één kreeg er 2 en de ander kreeg er 1. En die van 5 en 2 die zijn getrouwe dienstknechten. En die derde die begraaft zijn talent. We gaan het samen lezen uit Matteüs 25 vanaf vers 14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan één gaf hij 5 talenten, aan de ander 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde meteen weg. Hij die de 5 talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die 2 talenten ontvangen had en nog 2 bij, maar hij die het 1 ontvangen had, ging weg, groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en hij zei, heer, 5 talenten heb ik u hebt u mij gegeven, zie, nog 5 talenten heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En degene die de 2 talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei, heer, 2 talenten hebt u mij gegeven, zie, 2 andere talenten... heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen, ga in de vreugde van uw heer. Maar hij die het 1 talent ontvangen had, kwam ook en zei, heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. Ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af. Geef het aan hem die de 10 talenten heeft, want ieder die heeft aan hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Vervolgens lezen wij uit Openbaring 22. We lezen vanaf vers 12 tot en met vers 15. En daar sluit de openbaring aan Johannes als volgt af. En zie, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Tot zover de lezing uit Matteüs en uit Openbaring. De tekstwoorden staan aan het begin van vers 12. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Maar met name die eerste woorden. En zie, ik kom snel. Misschien hebt u een vertaling voor u waar het in vers 14 gaat over het wassen van klederen. Zalig zijn zij die hun klederen gewassen hebben. Er zijn ook vertalingen die het op die wijze vertalen. Luther doet dat ook. En in de Bijbel in gewone taal staat het ook. Die beide betekenissen kunnen daar gelezen worden. Zalig zijn zij die zijn geboden doen en die de klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Maar daarover straks in de verkondiging nog meer. Ter inleiding op de viering van het avondmaal lezen wij nu samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Dat is niet alleen gewoonte, maar ook een prikkel om op deze wijze je voor te bereiden op de viering. En niet alleen in deze dienst, maar ook in de komende dagen. Dus ook thuis moet u nog maar eens een keer ditzelfde allemaal doorlezen en u daarop bezinnen. Na de instellingswoorden in het avondmaalsformulier lees ik dan verder. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. In de eerste plaats laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar bevel van Christus en apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonden besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, die de naam van God lasteren of misbruiken, die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, die tweedracht zaaien in kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen. Alle die stelen, die de ban zijn van geld en bezit. Alle die liegen, bedriegen en kwaad spreken. Alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen heeft bestemd, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om verslagen harten van gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enig zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het gedeelte uit het aanbodsformulier ter voorbereiding tot zelfonderzoek. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 139, de versen 4, 5 en 6. En de collecten in deze dienst zijn bestemd voor luisterend dienen, voor de kerk en voor het kerkgebouw. Drie collecten die nu worden gehouden. Wij gaan zingen uit Psalm 139, de versen 4, 5 en 6. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 145, de versen 6 en 7, dus niet 1. Een verschrijving van mij, maar het is vers 6. Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En vers 7. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. De twee laatste versen van Psalm 145, aansluitend aan de verkondiging. Komt nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik kom snel. Dat zijn de woorden van onze Heere en Heiland. Ik kom spoedig. Als hij deze woorden een aantal keren uitgesproken heeft, en zelfs nog in het laatste hoofdstuk van de Bijbel, dan voert de Heer Jezus door deze dingen zo te zeggen de spanning op. Besef goed, Jezus komt snel. De spanning wordt ook wel een beetje opgevoerd door actuele ontwikkelingen. Het is al jaren zeer onrustig in het Midden-Oosten, Israël, tussen andere volkeren. Allerlei geweld, allerlei ideologieën, allerlei terrorisme. En dat was tot nu toe soms iets dichterbij, maar door de aanslagen in Parijs komt het ineens weer heel dichtbij voor ons gevoel. En als je al die dingen leest en hoort en ziet, en we zijn er bijna letterlijk getuigen van, dan word je er net als 9/11, gespannen van. De spanning wordt door dit soort aanslagen opgevoerd. En dan al die vluchtelingenstromen die daartussendoor gaan, en al die andere rampen, natuurrampen die ze voltrokken en voltrekken. Dan word je er bang van. De spanning wordt opgevoerd. En Jezus zegt, ik kom snel. In Lucas 21 staat een woord. Als u deze dingen ziet, en we zien ze, heft uw hoofden op. Ga niet bij de pakken neerzitten, wordt niet triest. Maar heft uw hoofden op. Want hij komt en uw verlossing is nabij. Als deze dingen gebeuren, als we deze dingen zien, heft uw hoofden op en weet, hij komt en verlossing is nabij. Snel. Dat is snel. Een bekende reclame. Ja, wat Jezus betreft, dat is heel spoedig. Ja, maar hoe zit het dan precies? Want het duurt al even en zo. Ja, Jezus zelf heeft gezegd, 1000 jaren zijn als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaren. En je moet die dingen van vandaag en van gisteren en van vrijdag en van 2001 zien in het licht van de eeuwigheid. En in het licht van de eeuwigheid, de eeuwen der eeuwen, zegt de Heer Jezus, al is het dan misschien voor jullie gevoel een hele langdurige zaak, ik kom niettemin spoedig. Ik kom snel. De dag van de afrekening over al die mensen die onrecht deden. De dag van de afrekening over al die mensen, ook over ons. Die dag van de afrekening komt. Ik kom snel. En op die dag, dan maakt niet IS of Obama of Poetin of welke macht dan ook of welke mens dan ook het uit. Maar ik maak op die dag het verschil. Ik kom spoedig. Ik maak verschil. Ik maak het verschil. Hoezo? Daarom lazen we samen de gelijkenis van die talenten. De Heer in de gelijkenis gaat op reis en deelt talenten uit. Een stukje geld, een stukje vermogen, opdracht. En aan één van zijn knechten geeft hij 5 en een ander 2 en een derde 1. En hij gaat weg en ze moeten daarmee gaan werken. Die van 5 wint er 5 bij en die van 2 wint er 2 bij. En die derde die er 1 ontvangen had, stopt alles in de grond en geeft het tenslotte gewoon weer terug. Als die hier terugkomt en hij die 3 personen achtereenvolgens ontvangt, dan zegt hij tegen die eerste, ga in de vreugde van mij, want u bent een goede en trouwe slaaf. Datzelfde zegt hij tegen die er 2 bijgewonnen had. U bent een goede en trouwe slaaf. Ga in de vreugde uws heren. En tegen die derde, die er niets mee gedaan had, zegt hij, slechte, luie slaaf, ga in de buitenste duisternis. Jezus maakt het verschil. En als het erop aankomt, op de jongste dag, in het laatste oordeel, dan gaat hij afrekenen met Poetin en met Obama en met IS en met u en met jou en met mij. En wie het laatst lacht, gaat in de vreugde des Heren. En dan komt het erop aan hoe je geleefd hebt. En hoe je je leven geloofd hebt. Of je van de genade geleefd hebt en in de genade geloofd hebt, of je de beloften, of je daarmee werkzaam was, of dat je al die beloften begraven hebt. Hoe je met de genade, met de belofte geleefd hebt, of dat je het weggestopt hebt. En dan op die jongste dag, dan zal de Heer Jezus zeggen, goede en getrouwe dienstknecht, kom binnen. Of slechte luie dienstknecht, blijf buiten. Hij maakt het verschil. En hij vraagt vanmorgen, hij die heel spoedig komt, wat heb jij, wat hebt u, wat heb ik met zijn belofte, met zijn genade, wat heb ik met hem gedaan? het verschil. De spanning wordt opgevoerd, hij komt snel en hij maakt uiteindelijk het verschil. Maar als het nou gaat over dat leven in het geloof, dat leven van de belofte, dat leven uit genade. Als het nou gaat om dat leven van die goede en getrouwe slaaf. Hoe ziet dat er dan uit? En wat is dan het verschil met al die anderen die de Heer Jezus aanduidt als slecht en lui? Waar komt het dan in mijn leven op aan? Waar draait het dan om? Komt, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen worden wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Laten wij samen een rechtszaak voeren. Waar gaat het om? Waar komt het op aan? En dat lees ik in de beginwoorden van vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom van het leven en zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Het gaat erom dat wij zijn geboden doen. Zo staat het in de HSV, in onze vertaling hier. En wat houdt dat in? Dat je rechtvaardig bent. Dat je de geboden van God, de wil van God in je leven op de een of andere wijze lief gekregen hebt en daarin leeft en daaruit leeft en niets anders wil dan dat. En dat je op die wijze rechtvaardig voor God bent en in dat houden van de geboden de Heer Jezus Christus door en door nodig hebt. Want je kunt geen geboden houden zonder zijn liefde, zonder in Christus te zijn. Zalig zijn zij die door het geloof met mij verbonden, die geboden doen. Want zo krijg je recht op de boom van het leven, toegang tot die boom van het leven, en mag je de poort van de stad ingaan. Die boom van het leven, dat herinner je nog wel, in het paradijs, scheppingsverhaal, stond ook een boom. De boom des levens. En later door de zonde mogen de mensen daar niet meer van eten, kunnen ze daar niet meer bij komen, maar aan het einde van de wereld, om zo te zeggen, bij de wederkomst van Christus, als het gaat om de hemel, nieuwe hemel en nieuwe aarde, dan zijn zij die tot geloof gekomen zijn en de Heer Jezus Christus kennen, zijn zij degene die weer toegang hebben tot de boom des levens. En hoe krijg je nou toegang tot die boom des levens? Als je zijn geboden door het geloof in Christus doet. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. U kent ook wel het verhaal van die rijke die vroeg, wat moet ik doen om het koninkrijk der hemel te beërven? En dan zegt de Heer Jezus, wat staat er in de wet? Doe dat en je zult leven. De geboden doen door het geloof in Christus. De geboden doen. En zo krijg je recht, zo krijg je toestemming om te gaan tot de boom des levens. En zo kun je de stad, de poorten van de stad, doorgaan en de stad binnengaan. Nou zei ik net al, je kunt vers 14 ook anders vertalen vanuit het Grieks. En Luther deed dat. En dan luidt die tekst, zalig zijn zij die hun klederen gewassen hebben. Zalig zijn zij die hun klederen gewassen hebben. Inhoudelijk past dat precies bij datgene wat ik zojuist zei. Maar dat is ook weer heel beeldend. Zalig zijn zij die hun klederen gewassen hebben in het bloed van het lam. Geboden doen en je kleren wassen. Er komt een dag van afrekening. En hij komt snel, maar op het moment dat hij wederkomt, dan dienen wij zijn geboden te doen, het geloof, of anders gezegd, dan zullen wij onze kleren moeten hebben gewassen. En dat laatste beeld is het beeld van dat je vuile kleren krijgt, dat je bezoedeld bent, dat je vuil bent door de zonden die je doet, door de zonden die je aankleeft. Door allerlei ongerechtigheid, door allerlei zonden, door allerlei verkeerde woorden, door allerlei leugen en bedrog, heb je een vuil kleed. Als je schone kleren aantrekt en je bent een dag verder of een paar dagen verder, dan zijn die kleren helemaal vuil en dan moeten ze weer een keer gewassen worden. Nou, wij in deze wereld gekomen zijn zondige mensen en we hebben vanaf het begin eigenlijk een stuk kleding aan. We zijn gekleed met kleren die vuil zijn en steeds vuiler worden. En nu wil de Heere God niets anders dan dat die vuile kleding, dat ons vuile bestaan, weer helemaal schoon wordt. En dat wij, bij wijze van spreken, onze vuile kleren wassen. Ja, in het bloed van het lam. En dat is een beetje een vreemd beeld. Hoe kun je nou iets schoon wassen door bloed? Als er gewassen wordt, thuis gewassen wordt, dan gebruik je daar bepaald middel voor, zeep. En op die manier worden vuile dingen weggehaald, schoongewassen. Maar hoe kun je nou door bloed gewassen worden? Altijd een beetje een vreemd beeld. Komt, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heer, al waren uw zonden als scharlaken, dat is rood, als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Net andersom. Hoe kun je nou je kleren wassen, hoe kun je nou je zonde kwijtraken door het bloed, dat is beeldspraak. Je kunt je vuile kleren schoon krijgen, je kunt je zonden kwijtraken door naar het kruis van de Heer Jezus Christus te gaan en daar aan de voet van het kruis bij de Heer Jezus Christus te smeken om vergeving van zonden op grond van zijn bloed. Hij heeft zijn bloed gestort. En dat geven van zijn bloed, dat brengen van zijn offer, dat is de grond om op te pleiten. En bij hem kunnen we pleiten op dat bloed om vergeving van zonde te ontvangen. Daarvoor moeten wij dus onze vuile kleren hem aanbieden, onze zonden hem aanbieden, belijden, aanbieden. En hij neemt al die zonden van ons over wanneer we in het geloof bij hem komen en schenkt in plaats daarvan vergeving. Die vuile kleren worden dan door hem gewassen, bij wijze van spreken door het bloed van de Heer Jezus Christus zelf. En zo worden vuile zondaren gerechtvaardigd. En zo kunnen wij in Christus geboden doen en recht krijgen tot de boom van het leven. Waar komt het dus op aan, het is een week van voorbereiding, dat wij onze schuldbrieven aanbieden aan de Heer Jezus Christus. Dat wij onze tekorten, onze schulden, onze zonden hem belijden, voor hem neerleggen, aan zijn voeten brengen. En bij hem smeken om vergeving van zonden. En een ieder die zo tot hem komt, die zijn geboden doet, die zijn kleren wast in zijn bloed, die is gerechtvaardigd van de zonde. Die is zijn zonden kwijt. En dat maakt het verschil. En er is niet zoveel tijd meer, want hij komt spoedig. Nou kun je het ook niet doen. En die geboden, nou ja, daar maar een loopje mee nemen. En denken, nou ja, die vuile kleren, het zal zo vaak niet lopen hoor. De Heere God die zal tenslotte alles wel een beetje door de vingers zien. Want hij is zo goeig, hij is zo lievig. Onze lieve Heer in de hemel zal tenslotte toch wel Och ja, ik ben ook niet de slechtste en zo. Dan zal hij tenslotte toch wel zeggen, nou ja, kom er maar in. Hij zal tenslotte wel een beetje door de vingers zien. Nee, hij zei tegen die luie dienstknecht, ga weg van mij. In de buitenste duisternis, gelijkenis, heel helder, heel duidelijk, bijna zwart-wit om zo te zeggen. En zo staat het ook hier in vers 15, maar buiten, dus er zijn mensen die binnengaan, tot de boom des levens de toegang hebben, en door de poorten die stad, het hemels Jeruzalem, binnengaan, maar buiten die muren, buiten die poort, en niet bij die boom des levens, buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars, en ieder die de leugen lief heeft en doet. Honden? Nou, dan moet je niet denken aan gewoon de straathonden of de huishonden. Maar dan moet je denken aan de heidenen. Het woordje hond in dit verband, in de Bijbel, is altijd een heenwijzing naar heidendom. Naar mensen die niet naar God willen luisteren. Degenen die hem nog niet kennen of die hem niet willen kennen. Buiten zullen zij zijn degenen die niets met mij te maken willen hebben. Die uiteindelijk toch mij de rug toekeren. Ik stuur ze dan maar weg als waar het een hond. Buiten zullen zijn de honden. En de tovenaars, dat zijn zij die heel zweverig met allerlei magische dingen bezig zijn. Dat kan op allerlei manieren tegenwoordig, ja. Die Bijbel, dat is zo zwart-wit en in de kerk is het allemaal zo saai. Van de week op catechisatie zei hij nog, er is eigenlijk weinig te zien hier in die kerk. Het is alleen maar die Bijbel en zo. En soms wil je wel eens wat zien, wil je wel eens wat in de vingers hebben. En wil je ook wel eens wat beleven. En dan ga je naar Halloween en zo. En dan heb je die rare kastelen met al die rare gezichten en die rare kleuren en die rare geluiden. Dat griezelige, hekserij en zo. En misschien ook nog wel allerlei alternatieve geneeskunst en zo. Tovenaars, mensen die op het terrein van de magie zich willen bewegen. En dat allemaal willen uitproberen. En op de een of andere manier dat ook interessant vinden. En die aan de Bijbel en het geopenbaarde woord van God niet voldoende hebben. Want het moet een beetje mystiek, een beetje magisch, een beetje zweverig zijn. Nou, er zijn heel wat mensen die tegenwoordig op de een of andere wijze toch ook die wereld wat opzoeken, want ja, dat is toch wel spannend. Maar het is wel iets van de buitenste duisternis. De honden en de tovenaars en de ontuchtplegers. In sommige vertalingen heet dat tegenwoordig, en dat is denk ik heel duidelijk en ook heel goed, ongeoorloofde seks. Er is seksualiteit die geoorloofd is, die zuiver is, die eerlijk is voor God. Maar er zijn ook heel veel dingen op het terrein van de seksualiteit die niet geoorloofd zijn, die niet door de beugel kunnen, die niet bij het woord passen, die niet bij de liefde passen. Dat is dubbel, dat is vreemdgaan, dat is egoïstisch. Nou, mensen die op die manier zich uitleven en daarin hun leven vinden, ontuchtplegers, ongeoorloofde seks, moordenaars, nou ja, dat is duidelijk, die criminelen en zo, die terroristen en zo. Maar soms zijn we in onze woordkeus en in onze blik zo scherp dat als woorden zouden kunnen doden en blikken zouden kunnen doden, dan waren er al heel wat mensen niet meer. Dus moordenaars, we zijn soms zulke gemene mensen. Zulke vlijmscherp gemene mensen, honden, tovenaars, ontuchtplegers, moordenaars. Mensen die de ijdelheden dienen, die helemaal gek zijn van geld en goed en bezit, huis en auto. Ijdele dingen. Ja, je mag natuurlijk al die dingen wel bezitten, maar het gaat hier om er een afgod van maken en er zo vol van zijn, van die baan, van het ene doel, van het ene bezit. En dan komt God op de tweede plek. En dan het laatste zinnetje erbij in vers 15. Ieder die de leugen lief heeft en doet. Kijk, die honden, die tovenaars, die ontuchtplegers, die moordenaars, die afgodendieners, en zo zouden we nog een poosje door kunnen gaan. Dat zijn mensen die in de leugen leven. Als wij deze dingen doen, dan leven wij in de leugen. We leven de leugen. Het is bekend dat iemand die verslaafd is, natuurlijk om zijn verslaving te verbergen, steelt, maar ook gaat liegen. En dan is dat leven van iemand die verslaafd is, op dat moment eigenlijk een en al leugen, want alleen maar door de leugen kan hij of zij zijn verslaving verbergen. Nou, dat is heel erg natuurlijk. Maar weet u dat wij met z'n allen daar vroeg of laat ook behoorlijk in leven, meer of minder. En als we de Heer Jezus Christus niet kennen, hebben we er geen erg in. Dan leven wij eigenlijk op een hele nette manier, niet verslaafd, soms een heel leugenachtig leven. En we zijn voortdurend bezig om onszelf niet bloot te geven, onszelf te verbergen en daarom een leugenachtig bestaan. We leven in de leugen, een beetje dubbel, een beetje veinzend. We zijn alsof, Jezus noemt het witgepleisterde graven, van buiten schitterend mooi wit, maar van binnen allemaal dood en verderf. We gooien het op allerlei akkoordjes en we leven op die manier in de leugen. Maar zo hebben wij geen toegang tot de boom des levens en tot de stad van God. En daarom zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig. Zullen wij samen richten? Zullen wij samen een rechtszaak voeren? Geef mij nu je vuile kleren. Geef mij nu je zonden. En ik zal ze allemaal wegwassen. Ik zal dat rode wit maken, dat witte rood maken. Ik zal het helemaal vernieuwen. Vergeven van zonden op grond van het bloed van Christus. Gij goede en getrouwe dienstknecht, komt in de vreugde mijns heren. Ik ga afsluiten. Het begon met, en zie, ik kom snel. Als je ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld en het hoort en het tot je laat doordringen, dan kunnen we zeggen, de actualiteit, de tijd waarin we leven, dringt. Ik kom snel. Het komt er nu op aan. Maar soms zijn de omstandigheden van ons zo. Je bent misschien nog wel jong of wat ouder, maar je bent ziek. Dan is er alle reden om, als dat einde in zicht komt, die rechtszaak met de Heer Jezus Christus te voeren en tot hem te komen. Hij komt snel. Dat einde kan heel dichtbij zijn. En als je 70 bent, 80 bent, 90 bent, dan weet je ook dat de tijd gaat dringen, de tijd kort op. Het is de Heilige Geest die ons dringt. Hij komt snel. Zoek hem. Al zijn uw zonden als scharlaken zo rood. Het is geen onbegonnen werk, maar wend u tot hem. Laten wij het eens samen richten. Een rechtszaak voeren, tot vergeving, tot reiniging, tot een leven niet langer in de leugen, maar een leven in de waarheid. Ik kom spoedig. Doe het snel. Amen. We willen samen bidden en ook voorbeden doen. We denken aan degenen die langdurig zorg nodig hebben. In bijzonder broeder Zegers, die deze week jarig is in Sassenheim. En we denken ook aan broeder Franken, die afgelopen vrijdag weer opgenomen is in het ziekenhuis. En via LUMC, diaconessenhuis, weer teruggekomen is in het LUMC en nu op intensive care ligt en uiterst kritiek is. Wij zullen ook bidden voor de familie van Vliet, omdat in de voorbije dagen vader Grisnig is overleden, opa Grisnig. We zullen samen bidden. Ik kom snel. Soms denken wij, Heer onze God, dat het allemaal zo lang duurde en duurt en nog wel lang zal duren. En dat het onrecht steeds groter wordt, het geweld steeds verder zal toenemen. En dat u erbij staat en niets kunt. En niets doet. Maar het is de tijd die u ons geeft, andere mensen ons. Het is genade die u schenkt, waardoor u dat laatste moment nog uitstelt. Maar we weten dat al die tekenen geschieden en dan komt u. Het zijn de voetstappen van u, Heer Jezus, die terugkomt. En als wij al die dingen zien en horen, mogen wij weten dat u komt. En dan zegt u ook nog, weet dan dat als je mij gelooft, je verlossing nabij is. Als we er bang van worden wat er allemaal gebeurt, dan hebben wij u, Heer Jezus, nodig. Dat wij uw geboden doen, dat onze klederen zijn gewassen in het bloed van het lam. Dat we vrede hebben door het geloof met u, als u komt, want dan maakt u het verschil. En wij hoeven geen recht te spreken op die wijze, want u zult onrechtvaardige, luie dienstknechten oordelen, in de buitenste duisternis werpen. Maar allen die in u geloven, die uw discipelen zijn, jong of oud, gezond of ziek, u zult ze binnenbrengen. Goede en getrouwe slaven. Heer, wilt u ons leren wat dit betekent en wil ons met die laatste woorden uit het Nieuwe Testament en met die gelijkenis van de Heer Jezus ons leren en troosten. Een week van voorbereiding is begonnen en juist in deze week staat alles een beetje op scherp. Het is goed om er op deze wijze ons op te bezinnen, ouderen en jongeren. Het is goed om deze week dan bij u aan te komen met onze vuile kleren, met ons vuile bestaan, om gereinigd te worden, om geheiligd te worden, om vernieuwd te worden door uw geest. U wilt dat we er werk van maken, dat we met de talenten woekeren, dat we bezig zijn, dat we de geboden doen. O Heere, leer het ons door uw Heilige Geest en leer ons er ook haast mee te maken. Want het kan zomaar einde oefening zijn. Het kan zomaar de dag van ons sterven zijn. Het kan zomaar de dag van de wederkomst wezen. Geef ons een goede voorbereidingsweek en leid ons van stap tot stap, van dag tot dag, door uw onmisbare geest. Wij bidden samen voor broeder Franken in het ziekenhuis in Leiden. Nu hij met heel veel zorg het zo zwaar heeft en moeilijk bereikbaar is voor de omgeving. Ineens besef je dat het dan ook zomaar voorbij kan zijn. Dat we dat gesprek niet meer kunnen voeren. En en die warmte op die wijze niet meer zullen ervaren, dat het misschien wel voor altijd voorbij is op die wijze en wij niets meer voor elkaar kunnen betekenen, dat het eeuwigheid is. O Heere, wilt u hem nabij zijn in deze uiterste nood en zegen het werk van doktoren en verpleegkundigen. U bent een God van wonderen en op het gebed van de gemeente doet u wonderen. Wilt u hem vasthouden, wilt u hem leren, wilt u hem leiden en wilt u de behandelingen die nog gedaan worden zegenen. En als dat niet meer zal baten, geef o Heere dan bij het naderen van de dood die uitkomst en die vertroosting die hij, die zij nodig hebben. We bidden samen voor broeder Segers in Sassenheim. Wilt u hem in zijn eenzame bestaan, in zijn zorgvolle bestaan, samen met zijn vrouw gedenken? Wat zijn het bijzondere jaren geweest en nog? Wat is het bijzonder om elke dag op deze wijze met elkaar te communiceren, zonder woorden, maar in de liefde en in het geloof, met gebaren en met een blik. Het is soms zo minimaal. En toch, als u het werkt en zegent, dan is ook zelfs dit bestaan troostvol. Maar geef moed en krachten die er elke dag weer voor nodig zijn. Voor hem, voor zijn vrouw en gedenk hem als hij deze week zijn verjaardag hoopt te vieren. Heer, wij bidden nu voor alle anderen die ziek zijn, langdurig verzorgd worden. Hun namen worden regelmatig genoemd of misschien ook niet, omdat het familieleden zijn of dat men elders hoort. Maar die weg van verzorging kan soms zo lang zijn en de depressies kunnen zo zwaar zijn en de ziekte kan zo ingrijpend wezen. Heere, wilt u in bijzonder hen die weg moeten gaan, sterken en troosten naar lichaam en naar geest. En u bent een God die gezegd hebt, ik maak alles nieuw. Geef dat verlangen en het geloof dat daarbij hoort. Wilt u zijn met de familie Grisnig, allen die de overledene nabestaan, kinderen, kleinkinderen. U weet wat ze nodig hebben om er te zijn als iemand overleden is en als er een lege plaats is. Wees bij hen in dit verdriet, in dit gemis en laat de herinnering aan hem tot zegen zijn en troost allen die er omheen zijn door uw woord en door uw geest. Laat ook daar uw koninkrijk komen. Getrouwe Heere, genadige God, wij danken u voor deze dienst en bidden u, wees ook in het verder van deze dag nabij. Wij bidden in het bijzonder voor de leiders van de volkeren, onze minister-president en de regering, die telkens maar weer opnieuw geroepen worden om te spreken, om besluiten te nemen, maatregelen te nemen. Geef wijsheid en geloof om op het goede spoor te komen in gezamenlijkheid met al die anderen die ook verantwoordelijkheden dragen. Zegen onze koning en koningin, gedenk ze samen, geef hen uw zegen en veel geloof en liefde om het volk te leiden en voor te gaan, juist op het moment dat de spanningen hoog zijn. Getrouwe Heere, genadige God, vergeef al onze zonden, hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 43 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 43, het derde en vierde vers. Ene vrede draagt met u de zegen des Heren. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.